voorzang der gemeente van Psalm 118 en dadelijk afgezangen. Gods rechterhand is hoogverheven, des Heeren sterke rechterhand. Doe door Adam de wereld leven, hou door haar kracht op volk in stand. Ik zal door vijand zwaard niet sterven, maar leven en des Heeren dan, waardoor wij zoveel heil verwerven. Elk tot zijn eer, doen God het land. Wij noemen het Psalm 118 en dadelijk afgezangen.
Tegen uw naastenheid.
Zij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaat, nog zijn nog, nog zijn ezel, nog iets. Dat uw naasten is. Vervolgens vragen wij gewijde aandacht voor dat gedeelte uit het Heere Woord, als wel u opgetekend kunt vinden in Openbaring 19. Wij noemen Openbaring 19. En na deze hoorde ik als een grote stem, een grote stare in de hemel, zeggende, Halleluja, de zaligheid en de heerlijkheid en de eer en de kracht zij de Heere, onze God. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, terwijl hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde gedorven heeft met haar hoererij, en hij het bloed zijn dienaren van haar hand gebroken heeft. En zij zeide ten tweede male, Halleluja, en haar rook gaat op in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen en de 4 dieren vielen neder en aanbaden God, die op de troon zat, zeggende, Amen, Halleluja. En een stem kwam uit de troon, zeggende, Loof onze God, gij al zijn dienstknechten, en gij die hem vreest, beiden, klein en groot. En ik hoorde als een stem een grote schare, en als een stem veler wateren, en als een stem van de sterke donderslagen zeggende Halleluja. Want de Heer, de Almachtige God, heeft als koning geheerd. Laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven, en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft des lams is gekomen, en zijn vrouw heeft zichzelf bereid. En haar is gegeven, dat zij bekleed worden met rein en blinkend fijn lijnwaad. Want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. En hij zeide tot mij, schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des lams. En hij zeide tot mij, deze zijn de waarachtige woorden God. En ik viel neder voor zijn voeten om hem te aanbidden. En hij zeide tot mij, zie dat gij dat niet doet. Ik ben uw mededienstknecht en uw broederen, die de getuigenis van Jezus hebben aanbid God. Want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. En ik zag de hemel geopend. En ziet een wit paard, en die op dezelfde zat was genaamd getrouwd en waarachtig. En hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. En zijn ogen waren als een vlamvuur, en op zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden. En hij had een naam geschreven die niemand wist dan hijzelf. En hij was bekleed met een kleed dat met bloed geverfd was. En zijn naam wordt genoemd het woord God. En de heerlegers in de hemel volgden hem op witte paarden, gekleed met wit en rein fijn lijnwaad. En uit zijn mond ging een scherp zwaard, opdat hij daarmede de heidenen slaan zou. En hij zeide, en hij zal hen hoeden met een ijzeren roede. En hij treed een wijnspersbak van de wijn des toorns en de gramschap des almachtigen God. En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij zijn naam geschreven, Koning der Koningen. En Heere der Heren. En ik zag een engel staan in de zon. En hij riep met een grote stem, zeggende tot al de vogelen die in het midden des hemels vlogen. Kom herwaarts en vergadert u tot het avondmaal des grote God. Opdat gij eet het vlees der koningen en het vlees der oversten overduizen. En het vlees der sterken en het vlees der paarden en dergenen die erop zitten. En het vlees van alle vrijen en dienstknechten. En kleinen en groot. En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun heiligen vergaderd om krijg te voeren tegen hem, die op het paard zat, en tegen zijn heiligen. En het beest werd gegrepen, en met hetzelfde de valse profeet, die de tekenen in de tegenwoordigheid van dezelfde gedaan had, door welke hij verleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden, en die dezelfde beest aanbaden. Deze twee zijn levend geworpen in de poel der vuur, die met zilver brandt. En de overige werden gedood met het zwaard der schenen, die op het paard zat, welk uit zijn mond ging. En al de vogelen werden verzadigd van hun vlees. Zo
Onze hulp, wij in de naam des Heeren die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij den aanvang geschonken en bij den voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en van Jezus Christus, den Heer, door den Heilige Geest. Amen. Gezicht. Zingen wij nu Psalm 68, vers 1, 16 en 17. Heer zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zich. Hoe trots zijn vijand wezen moet, hij zal voor zijn ontzaglijk oog als zitterende klucht. Gij zult hem daar geen glans verschijnt, als rook en dan die rat verdwijnt, verdrijven en doen dood. Goddeloze volk wordt haast tot af, zal voor jou vergaan als wat, dat smelt vergloeiende kool. Wat er verder volgt, vers 1, 16 en 17, Psalm 68.
Yeah.
Lucas 17 op een zeer merkwaardig gedenkteken. Als hij zegt gedenkt aan de vrouw van Lot. Dat wijst ons terug tot de historie in Genesis ons vermeld. Lot woonde eerst vlakbij Sodom. Daarna, en hij had het zelf gekozen, woonde hij in Sodom. En tenslotte zat hij in de poort. Je ziet het, steeds verder gleed hij af. En ik twijfelde niet aan of Lot de mens was die genade had. Want Petrus beschrijft hem dat hij zijn rechtvaardige ziel dag op dag kwelt bij het zien en horen van de ongerechtigheid van Sodom en Gomorra. En toch hij gleed dat hij in de poort was. Als het nou zo gaat met de mens die genade heeft, hoe moet het dan gaan met de mens die zonder genade heeft? Die glijdt toch veel vlugger, niet naar de poort, maar naar de afgrond als God niet ingrijpt. En God grijpt soms zo plotseling in. En dan denken de mensen allereerst aan een atoombom. Dat is het eerste wat ze denken, of aan gassen. En u hebt deze week kunnen horen in Spanje. Dat het ook van een gastankauto kan komen. Op het ogenblik 161 dood. Zegt ons dat niet? Ik ben er stil van geworden. Allemaal voor God terecht naartoe gekomen. En hoeveel, ik kan dat niet beoordelen, God wel. Hoeveel zullen er weten geboren zijn geweest? Zou ik wel niet stil moeten worden? Of grijpt er niet meer in. Ja, maar dat was toch een zaak die bij de mensen gebeurde. Dat kwam toch niet rechtstreeks van de hemel. Het was toch geen onweer. Nee, dat was het niet. Maar dan denk ik dat er nog eens zijn of opmerking was. Maar ik geloof toch dat God alle dingen op de wereld bestuurt. God werkt de zonde nooit. Dan zou hij vernietigd worden. Want hij heeft rein genoeg dat hij het kwade zou kunnen aanschouwen. Dat kan. Maar het goede dat werkt u wel. En dat komt er naar zijn eeuwig welbehaag. Daar gaat het bestuurd over. Maar dacht je dan dat ze misschien niet over de wereld ging? Dan hoeft je maar te lezen Daniel 4, vers 35. Dat bepaalde God ons bij toen God ons kind wegnam. Dat God doet met de inwoners der aarde. En het Heer des hemels, daar zijn er wel. En dat nog zo. En dan gaat het erover, als je weggenomen wordt, word je dan in Gods gunst weggenomen, of word je in het oordeel weggenomen. De mensen zien geen oordelen meer. De oordelen Gods die hangen zo laag en we zijn zo steken blind, dat we meen te zien en dan blijven we in onze blind. Zo erg. En toch spreekt God telkens. Dat had ons ook kunnen treffen. 161 dood en hoeveel zult er nog vallen? En ik heb gelezen, ze gaan door. Extra treinen, extra schepen. Er moeten er nog veel meer naar Spanje toe. Net naar die Roomse land, waar God zo afgodisch onteerd wordt. Daar moeten ze bijna allemaal naartoe. Zeg het ons niet, gemeente. Als het u niet aanspreekt, dan zijn ik gesteken blind en dood. Ik zeg niet dat je ervan bekeerd wordt, hoor. Al waren het dat er iemand uit de doden opstond, ze zouden zich niet laten zeggen, zegt de Heer Jezus. Zal zijn woorden maar gebruiken. Die rijke man, zijn in de pijn, zegt, nee maar vader Abraham, als er iemand uit de doden opstond, ligt er nog een wagen. Nee, zegt de Heer, zegt Abraham, dat zou ik toch niet doen. Men lijkt het niet naar God, die gaat door. En God gaat ook door. Dat vandaag, hier en morgen daar. Wat zou het groot zijn als we dan de middelen eens mochten leren kennen? U en ik, wij moeten een keertje sterven. En wie weet hoe spoedig of die datum er is. En dan helpt er niets. God is niet om te kopen. God is niet om te praten. Je kunt hem ook niet blind doen. Die gaat weg door. En als je nou de mensen daarop wijst, dan zeggen ze precies als een meneer Jezus vandaag. Deze reden is hard, die kan zelf horen. Maar die mensen wijzen op het water, nou nog. Want die reden is niet hard, dat is de waarheid. Maar omdat de mens zijn hart zo verhard is, daar wil hij het niet aan. Dat is het toch. Die verloren zoon was zo hard dat hij de erfenis van zijn vader opvroeg. Waar hij heel gerecht op had tijdens zijn leven nog. Maar dat deel dat mij toekomst zegt, dus dat kwam er nog toe. En zijn vader leefde nog. Hij wou de erfenis nu al hebben. En hij reisde buitensland en had het er een mum van tijd doorgebracht. En tot zichzelf gekomen is, dan had hij niet zoveel met de eisen. Vader zegt, ik zou zeggen, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, dat zou hij zeggen. En, mensen hebben het zo graag over het aanbod van genade. En dan willen ze daarmee op de been blijven. En dan word je een groot mens. Maar als de Heer nou eens laat zien dat God je hebben wil om zalig te worden, dan word je niet een mens. De staat van die vader in de gelijkenis. Als hij die verloren zoon nog verre was, zag hem zijn vader. En gemeente, als God je daar het onderwijs uit geeft, dan blijf je niet in de bank zitten, ga je eronder. Nog ver van God af, en dan zag hem zijn vader. Ik weet wat ik daar onderwijs heb, de zaak zo onder de grond gezakt heb. Ik had niks meer in te brengen. Dat eeuwige soevereine werk, naar Gods eeuwig voornemen, dat maakt een mens niet zorgeloos, maar dat vernedert hem zo diep dat alle mond gestopt wordt. En daar zit het nou. Wij praten en wij zeggen tegen God, hoe het moet, maar we vragen het niet meer. We gaan morgen hier zien en morgen daar. En toch geloven dat er maar eentje de overwinning behaalt. En die met hem in hem zijn, zullen de overwinning behalen. Daarom wens ik u bepalen bij de ruiter op het witte paard. Beschreven in Openbaringen 19. Vanaf de verse 11 tot en met 13. En ik zag de hemel geopend en ziet een wit paard. En die op hetzelfde zat was genaamd getrouw en recht. En hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. En zijn ogen waren als vlammen vuur. En op zijn hoofd waren vele koninklijke hoed. En had een naam geschreven die niemand wist dan hijzelf. Hij was bekleed met een kleed dat met bloed geverfd was. Zijn naam wordt genaamd het woord God. Tot zover. Zie daar ook beschreven de ruiter op het witte paard. Vraag ten eerste uw aandacht voor de afkomst. Ten tweede voor de benaming. En ten derde voor de overwinning van die ruit. In Openbaring 19. Er wordt ons iets vermeld van het eindgericht. En van de ondergang van het Babylon. Waar de kanttekening van zegt. De hoer van Babylon, dan bedoelt ze het Romeinse Rijk. Maar ook wordt er geschreven. Van de eindoverwinning. Van Gods kerk, wanneer de ruiter op het witte paard, namelijk Christus, gevolgd wordt door hem die met genade werden begiftigd, die we ook eenmaal als overwinnaar zullen volgen. Zou u dat hoofdstuk niet verklaren, maar hoofdzakelijk bepalen tot het tekstwoord. En ik zag de hemel geopend. Zie, daaruit kwam die ruiter op het witte paard. En weet je wat dat betekent? Witte paarden werden gebruikt door valsheer die een grote overwinning behaald had. Daar reden ze op een wit paard voor de troepen heen. Dan konden ze goed zien wie er overwinnaar was. Aan die gewoonte ontleend staat hier beschreven het witte paard met een ruiter erop. En die ruiter wordt hier als een afkomst beschreven. Deze kwam van de hemel af en de hemel werd geopend. Dat gezegd werd Johannes getoond op Patmos feit. Wij denken natuurlijk, Johannes zou zich altijd wel eenzaam gevoeld hebben. Dat geloof ik niet. Als je ziet hoeveel openbaringen God aan Johannes zijn geschonken, dan denk ik dat je daar veel van God in de ziel gekregen zal hebben. Lees Openbaringen 1. Dan lezen we ook dat hij een man zag. En toen ik hem zag, zegt Johannes, viel ik als dood aan zijn voet. En hij leidde zijn rechterhand tot mij. En het stelde mij op mijn voet. Zo groot, zo vol majesteit was het gezicht waarmee de Heer Jezus zich aan Johannes openbaarde, dat hij ineens op zijn voeten kon blijven staan. Ik wens het u allemaal toe, gemeente, dat de Heer zich zo in zijn heilige en genadige majesteit in je ziel mag openbaren, dat je niet kan blijven staan. Dat wonder is zo groot als God er iets van openbaarde aan alle volgende boek. We lezen van de ingebruikneming van de tweede tempel. Daar daalt het hier ineens. En hij vervulde de tempel. En de priesters kon niet staan vanwege de vervulling Gods in de tempel. De priesters en de levieten en het volk bogen zich allemaal ter aarde. Ik heb er de nieuwe kerk in Barneveld mee in gebruik genomen. Ik heb ze toen ook toegewenst. En mezelf ook. Dat we allemaal eens op de vloer mochten komen. Niet letterlijk, want dat zegt niks hoor. Maar geestelijk, dat je geestelijk tegen de vloer gebracht wordt. Waar als iemand worstelt met een ander. En de verliezer. En zeggen ze, hij is gevloerd. Dat wil zeggen dat hij het verloren heeft. En dat hij tegen de vloer terecht. Oh, als Christus is in onze ziel verschijnt, dan worden we allemaal gebloed. Gaat in de grond doen. En nog raar ook. Als nou een aardvorst in zijn majesteit zich openbaart, zou het ons dan niet betamen met eerbied en hulde te bewijzen? Zou aangemerkt worden als ongehoorzaamheid, als revolutie. En het niet eens. Zou God het dan ook niet aanmerken als revolutie, als hij de hulde niet ontvangt in de toekomst? En toch, als dat de massa mens tegen God op, het zou niet waar zijn. Want uit de hemel ziet Johannes, gelijk er staat in de tekst door het verzelf, en ik zag de hemel geopend. En ziet, met andere woorden, merkt dus op, een wit paard, en die op hetzelfde zat, was genaamd getrouw en waarachtig. Daar ziet Johannes. De eeuwige overwinnaar Christus. Op het witte paard zijn er overwinnaars uit de hemel komt. Om het eind gericht te houden. Wat zou dat een alles overweldigend gezicht in de ziel geweest zijn? Daar moest je voor sterk worden om dat te dragen. Want het is nog altijd waar. Hoor. Nieuwe wijn, die moet in nieuwe leden zakken gedaan worden. De leer van de Heer Jezus. Want anders, als in oude leden zakken deed, dan dreigen ze het te berg. En een mens, ook al is je wedergeboren, kan nog niet zoveel van de nieuwe wijn. Dat wil zeggen, van de openbaring van de heerlijkheid God in de ziel hebben. Daarom staat van al Gods kinderen wij kennen ten dele. Indien God de volle openbaring van zijn heerlijkheid had, en zo sneuvelen, dan kan het. Dat zou het vlees niet kunnen dragen. Daarom zei ze, zekere oude schrijver, de hemel, hij bedoelde de hemelse openbaring, die volmaakt, die wordt voor de hemel bewaard. En het is waar. Toch heeft Johannes er veel van mogen hebben. En wat betekent dat nu? Die afkomst van die ruiter. Wel, die kwam om zijn werk te doen. En dat was het eindgerecht, de afreed. Zitten hier bijna aan het eind van de openbaar. Wanneer die afrekening komt, op het eind van de wereld, die tijd weet ik niet hoor. Ik wens niet te profiteren. Maar het is beter om Gods woord te volgen. En wat zegt ons dat? dat al wat geschreven is, dat is tot onze lering geschreven. Er staat niet om te profeteren geschreven, daar staat er niet van. Dus daar waag ik me niet aan. Maar tot onze lering geschreven. En wanneer is nou voor ons het eind gericht? Als de wereld vergaat, dat weet ik niet. Maar voor mij is het eind gericht als ik sterf. En dat moet ook moeten. En als dan die ruiter niet komt, op het witte paard, om je tot de eeuwige overwinning te voeren, dan is het voor eeuwig verloren. Stefanus was gelukkig. Om jaloers op te zijn, hij vol zijnde met heilige geestes hield zijn ogen naar de hemel. En zei, ik zie de hemelen geopend. Johannes hier zag de hemel ook geopend. Vele mensen, die zien op de wereld overal openingen waar ze naartoe moeten gaan. Vooral in de vakantietijd. Voorop wil ik zeggen dat ik een mens een vakantie best gun toe. Ik ben er soms ook wel eens aan toe, dat ik zo moe ben. Als je 25 jaar hartpatiënt bent, dan weet je wel wat moe is. Dan ben je wel eens aan vakantie toe. Maar wat verstaan we dan nou onder? Heel de wereld afreizen. En dan in landen waar ze van God niks hebben moeten. Waar Sodom en Gomorra is verblijven en dan de kerk verzuimen. Dan zeg ik, arme mens, je moet wel nooit een vakantie krijgen. Wanneer je die nuttig besteedt. Met uw gezin en het oog op elkander mag houden. Tijd naar de kerk gaat. En dan bedoel ik niet elke kerk die er is hoor. Want dan zouden zij gauw naar de Roomse kerk. Dat bedoel ik niet. Maar onder de zuivere waarheid komt. En dan bedoel ik niet in mijn eigen kerkverband alleen. Ik hoop nog niet te spelen des Heren tempels en deze. Maar onder een leraar die van God geroepen is. En dan zouden we wel verschil krijgen, want de een gelooft het van veel en de ander maar van weinig. Dus voorzichtigheid ben nodig. Maar als je de levende bediening verzuimt, om gemak voor je vlees te zoeken, kan ik niet geloven dat je de God in mee krijgt. Als een mens kan, en hij is gezond, en ik zeg dat niet, omdat ik voor bang hoef te pegen, want dat is me nog niet overkomen hier. Dus dat moet je niet denken. Ik sta geen propaganda te maken, zitten moet er veel komen. Want ik kan er haast niet in. En ik ben ook niet bang alleen voor kansen dat ik voor de bank spreek. Daar gaat het mij niet over. Moet je goed begrijpen. Maar ik ben toch wel eens bang. Als je de dienst des woords verzuimt, je gaat bij kunnen wonen. En je gaat sterven, dat God het wel op je ziel terugbrengt. Hoor. Dan zegt, daar ga je kunnen zijn. En je bent er niet geweest. Vraag het maar eens aan God voor die God bekeerd heeft. Al die keren die ze onwettig verzuimd hebben, die krijgen ze terug. Ook al waren ze met vakantie hoor. De dienst des woords, de zuivere dienst des woords verzuimen, zegt, dat neemt God niet. Vooral niet als wij het weten wat het is. Ja maar, je kunt toch bij elkaar zitten en dan lezen we een oude schrijf. Ja, dat kun je thuis ook doen en nooit naar de kerk gaan natuurlijk. En weet je wat je dan hebt? Een eigenwillige God niet. Een eigenwillige God niet? Ja. Heeft dan God voor niks die kerk ingesteld? Ik heb wel eens gezegd, ook de mensen die onkerkelijk zogenaamd waren, nog levend mensen. Zender, moet jij mij eens vertellen, heeft God voor niks die kerkendienst ingesteld? Hebben onze vaderen gedwaald als er staat dat de scholen en de kerkendiensten onderhouden zullen worden? Hebben onze vaderen gedwaald als ze dienaars des woords hebben opgelegd. Dwaalt God als die knechten roept om zijn woord te verkondigen. Maar je hoeft er niet toe. Dwaalt God dan. Zou niet zeggen, dan dwaal jij. Ik heb geen verscholing. Ik heb niks tegen de kerk. Maar je hebt er ook niks voor, want zie nooit. Gaat er niet over of je er wat tegen hebt. Maar die niet voor mij is, zegt de Heer Jezus, die tegen mij. Anderen kan het niet. Ik heb nog nooit geen derde weggebracht. En ik hoop het ook nooit te doen. Al zou er geen eentje meer overblijven. Want de Heer heeft zijn knechten toegezegd. Als ze getrouw zijn in de verkondiging des woords, dan zal God ze getrouw bijstaan. Maar weet, als ik het niet doe, zeg dan. Let dat een regel. Dat zou wel een strijd kosten. Ik heb toch wel eens van achteren gezien hoeveel strijd ik in mijn leven had. Dat de ruiter op het witte paard toch altijd eens overwinnen eruit kwam. En als je nou niet hem aan je kant probeert te krijgen, maar door Gods genade aan zijn kant vallen mag, dan ben je toch een bevoorrecht mens. Eerlijk aan de kant van de ruiter te vallen. God is de voet te vallen als dat duidelijk is. Dan ben je zo bevoorrecht, want dan heb je een reine consent. En laat ze je dan maar veroordelen en laat ze je vloeken en laat ze je haten. Weet je wat de Heer Jezus toen tegen me zei? Bedenk dat u haten, ze hebben meer mij eer gehaat dan u. Ze zegt, dat is niet zo vreemd. En dan krijg je de gunst van boven in je ziel. En dat is meer waard dan al de gunst van de mens. De ene zaak is dat God wil hebben dat God wolf en de knechten van de mensen af zullen zien. En aan hem zullen vragen. Goed moet. Johannes de Doper was een echte dienstknecht van God. Die vroeg niet aan de mensen wat ze graag wilden. En of het mooi vond. Verbreek me niet. Ziet, zegt je, het lam God, dat de zonde der wereld wegneemt. En ze moesten van meer Jezus niks hebben. En Johannes gaat hem aanbevelen. En deze Johannes, een discipel, dat is niet Johannes de Doper. Dat is een discipel van de Heer Jezus die ook in het avondmaal op zijn borst gevallen. Die is het. Zit hier verbannen om het woord God op Pasen. Ja, als je verbannen wordt, mensen, dat is voor je vlees niet lekker hoor. Dat zou Johannes ook wel eens gevoelen. Maar oh, kijk nou eens wat een balsem dat hij van God krijgt. Hem wordt getoond. Een geopende hemel. En een ruiter op het witte paard komt eruit. Zie, dat nou de afkomst van die ruiter. Die kwam niet uit een afgrond. De geesten uit een afgrond, die komen van een andere plaats. Hoor. Die komen niet uit een hemel. Maar Johannes ziet, die ruiter, dat is Christus, daar staat het woord God. Dat is de Zoon God. Die zat op het witte paard, zijn er overwinning. Oh, wat vertroost. Wat bemoedigend, wat sterkend, openbaring in de ziel van Johannes. Als je ziet, die ruiter op het witte paard, hij zag Christus in zijn eeuwige overwinning. En dat hij daar nou in leven zag. Nee, dan moet jij je niet zo. En zou het in het midden van de grootste druk aan de lenden nog zingen van de oerin. Toen Ralf Eskine ging sterven. Ze zeiden driemaal achter elkaar, overwonnen, overwonnen, overwonnen. En die ging de doek in. Dan moet het toch wel helder in je haak zijn, hè? Van de overwinning spreekt, terwijl je de dood ingaat. Dat was nou de overwinning des geloofs. Maar van deze ruiter is die overwinning nog veel, nog 1000 miljoen maal groot. Zoals hij is verwinnaar in de strijd. Nee, al zal Gods volk allemaal overwinnaar worden. Hè? Door de genade Gods inderdaad. Maar zo'n overwinnaar worden ze nog. Die zullen overwinnen door het bloed van het lam. Maar het lam dat geslacht is, dat zal als de eeuwige overwinnaar. Eenmaal komen om het eindgericht te houden. En dan zullen de mensen wel zeggen, gelukkig nou nog niet. Want dan kunnen we niet meer zonder. Dan kunnen we niet meer vooruit. Ik herinner me nog iets uit mijn jeugd. Het was een jaar of 17, denk ik. Ik moest op het land op een wagen kraan halen. En ik stond boven op het voer. En ik kwam een vliegtuig, maar dat kon ik niet zien. Dat zat zo hoog in de lucht. Zijn blinkstipje zag. En toen met die gast schreef die persel Henkel Ada. En ze zei me zo in mijn hart, daar komt de Heer Jezus tot het eind gericht. Dat stuif op dat voer geweest. Dat mijn werkgever vroeg, wat is het? Het was nog maar in mijn conscientie. Dat ben ik nooit vergeten. Ik vraag het met verlangen schrik tot de voet. Die als nou het werkelijkheid geweest was. Dan was je zo van de wagen af geweest naar de bedoeling. Dat ben ik nooit vergeten. En toch, nee, ik werd er niet van zeer. Want de liefde God kwam niet mee. Het was schrik en angst voor de dood en toren. Kun je zien mensen, als stonken en dwazen in de mortier, hij wordt er niet van verkeerd. Wat is er dan nodig? Dat de liefde God zegt, die luistert tot God. Dat is later gebeurd. Daar zal ik het nu niet over hebben. Neem dat alleen maar als een voorbeeld. Dan zou je nou bijna dood blijven van de schrik of helemaal. Dan wordt nog niet bekeerd. Zo hard is een mensenhart. Nog harder dan diamant. Al de bewegingen die in het hart van de mensen die zijn zondig. Want het gedicht zo van mensenhart is boos van zijn jeugd ervan. En de uitgangen zijn de uitgangen des levens uit het hart. En stel daar nou eens tegenover. Christus zijn uitgang is uit de hemel op het witte paard van zijn eeuwige overweg. Zullen dan de mensen bij dat eindgerecht niet uitroepen? Bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons van het aangezicht, dat geeft hij op de troon zit en plan. Dat zal wel zo onverdraaglijk zijn voor de goddelozen, dat ze niet weten waar ze zich bergen. De ruiter op het witte paard. Want de voorschijn in Johannes zag. En hem werd onderwijs gegeven, Johannes. Hij mocht ook weten wie het was. Zie daar onze tweede hoofdgedachte, de benaming van die ruiter. Het is een mens eigen, als je wat ziet. Als het een zaak is, dan zegt hij, wat is dat? Is de mens, dan zegt hij, wie is dat? Wel, kinderen, dan willen we weten wie of wat het is, hè? En is de zaak die ingepakt zit en zegt, doet het dus open? Want ik wil zien wat erin zit. Dat is toch heel eenvoudig? En Johannes wordt getoond wat het is. God zegt het. En Johannes geeft het aan ons door. En zegt. En. Hij was. Die op hetzelfde zat. Op dat paard zat. Was genaamd. Getrouw. En bracht. Wie is er nou getrouw? Je hebt wel eens mensen. Dat ze zeggen ook van. Dat is een trouwmens. Dan bedoelen ze dat hij vertrouwd is in zijn plicht. Maar die wordt toch niet bedoeld. Want hoe genade trouw er zijn mag. Hier staat in het tekstwoord. Getrouwd met een hoofdletter. Breng het maar in verband met het woord van de tekst. Hij wordt genaamd het woord God. Dat is dezelfde. En dan verwijs ik u naar Johannes 1. In den beginne was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Nou weten de kinderen zeker al wie bedoeld was. Het woord was God. Die wordt er in de Bijbel. Welke van de goddelijke personen wordt er in de Bijbel het woord gemaakt? Met een hoofdletter. Ja, de kleintjes die weten dat nog niet, maar de grote die kunnen toch weten. En alle dingen zijn door hetzelfde, door dat woord gemaakt. Dat wil zeggen geschapen. Wie is er nou de schepper? God de Vader wordt schepper genoemd, maar God de Zoon ook. Denk eens aan Psalm 33. Door het woord des Heeren zijn de hemelen gemaakt. En er staat daar ook het woord met een hoofdletter. Wie wordt daar nou mee bedoeld? De Zoon God. Hier is dezelfde hoor. De Zoon God wordt genaamd getrouw. De eerste plaats. Wat is de Zoon van God getrouw? Niet geweest, maar nog. Getrouw om het welbehagen des Heeren uit te voeren. Dat is ook zijn welbehagen. Maar dat is ook het welbehagen des Vaders en des Zoons en des Heilige Geest. Psalm 53 staat. En zo getrouw was de Zoon God. Die toen een menselijke natuur aangenomen had. En die die nog heeft. Maar nu verheerlijkt zit aan het Vaders rechterhand. Dus als hij weet, komt op het witte paard zijner overwinning. Dan komt hij zichtbaar in zijn verheerlijkte menselijke natuur. In vereniging met zijn goddelijk persoon. Die ruiter was geen twee personen, maar één. En dan zou die blinken af de eeuwige overwinnaar. Dan komt hij niet als de man van smarten in de straat zijn we vernederd. Maar dan komt hij als de alles overwinnende haal. En zijn naam is getrouw. En wat blijkt het dat de Heer Jezus getrouwd is. Zelfs als hij in de uiterste God verlaten. Lees in Gethsemane, toen hij de lijdensbeker moest drinken, tot de laatste druppel toe. Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. En daar vraagt hij niet om er maar achter te komen hoor. Dat zou bewijs zijn dat het er niet onder was. Mens vraagt zo vaak om van de moeite achter te komen. En weet je waarom? Omdat er die ondergebracht is. Maar de Heer Jezus niet. Die laat alleen horen. Als hij zegt mijn Vader indien het mogelijk is. Want was het mogelijk. Dan laat hij alleen horen. Wat het staat in Psalm 22 bereikt. Mijn God. Hoe zwaar. Hoe smartelijk valt dit lijden. Voor mijn gemoed. Dan laat hij het gewicht van het lijden. In de uiterste God verlaten. En toch hij was getrouwd. Niet mijn wil, zegt hij, maar een uwe geschied. Zie je wel? Altijd getrouwd in de uitvoering van het goddelijke welbehagen. Zelfs in de dood des kruises, hij ontrok zich er niet aan. Hij ging dus, omdat hij de onveranderlijke getrouwd gewillig te dood is. Wat staat dat nou? Wel, hij zegt het toch zelf, Heer Jezus, niemand neemt mij het leven af, maar ik leg het van mijzelf af. En als hij sterft, dan staat er niet, toen namen ze zijn geest, dat is zijn ziel, dat staat er niet. Maar het hoofdbuigende gastvrijheid. O, dat vrijwillige, dat getrouwe van de middelaar om zijn leven op te offeren. Als God het licht over laat vallen, mensen, en ik ben in de mens. Weet je hoe dat godsvolk eruit komt? Als ze de getrouwheid van Christus bij geesteslicht een weinig mogen zien, weet je hoe ze er dan uitkomen? Dan zeggen ze, ik ben nou weer getrouwd. En zeggen ze, oh God, wat ben ik een ontrouwe hond, met al mijn beste bedoelingen. Zo komen ze eruit. De openbaringen van de middelaar door de Heilige Geest in je ziel zalig maken, die verneder je zo diep ten isme in te brengen, als schuld voor God. En wat is die getrouw, de middelaar, ook om het verdere te doen tot zaligheid. Hij zegt niet, nou heb ik het gedaan tot in de dood toe en dan moet de rest een ander doen, nee. Hij kan volkomen zalig maken degene die door hem tot God gaat. Hij volvoert het. Ook in de toepassing doet hij dat. Want de Heilige Geest, die van de Vader en van de Zoon uitgaat, dat is de toepassing. Die voert het af. En de Vader werkt niet zonder de Zoon. En de Zoon werkt niet zonder de Vader. En ook niet zonder de Heilige Geest werken bij. De een werkt niet tegen de ander. Dan werkt hij in de hemel en hel. En dan zou het op de aarde Babel worden. Nou is het ook wel geworden Babel. Maar dat heeft God niet gewerkt. Dat is het gevolg van de zonde. Zijn naam is getrouw. En vraagt dus aan elk kind van God of de middelen getrouwd is. Zelfs in de uiterste nood. Dat ze niet meer bezien konden hoe het moest. Dat ze zei, oh God, ik ben totaal aan het eind. Ik ben aan de rand van de wanhoop. Dan hebben ze van achteren bij geestes liggen ze. Maar hij is getrouwd. Hij is getrouwd. Ik denk in dit verband aan wijle dominee van Reen. Als je een stukje van zijn bekeringsgeschiedenis krijgt. Toen was hij vrijgemaakt en een drie-enige God leert hij. Toen was Pinkster in zijn ziel geweest. Dus dat is geen kleine zaak. En zegt hij na vele jaren. Nou is het zo laag is in mijn ziel afgelopen. Dat ik bij helder weer. Nog wel eens een banier die wachtte. En dan staat erop, hij is getrouwd. Kijk, daar heb je precies. Niet in de ontvangene genade. Het is groot dat je genade mag hebben. Nog groter dat je er veel van mag hebben. Maar niet zo groot dat je er bovenop zit. Dan ben je zelf groot. Maar als God je na ontvangene genade weer vernedert, dat je met al de genade weer aan de grond zit, kijk, dan wappert het van hier. En dan zullen ze erop kunnen lezen. Hij is getrouwd die te doen zal. Oh, die verandert nog nooit. Dat wordt nou het grootste wonder voor God staan. Bij al de wisselvalligheden in de ziel. Als ze aanvankelijk zo in de gestalte de grondslag voor God hadden, dan kon ze wel eens niet begrijpen. Wat niet? Dit. Dat ze soms zo zalig gesteld waren en dan weer kwijt waren geraakt en dan kwam er niks meer van terecht. Oh, jammer, dus voor God uit, wat moet het nou toch worden? Want dan ben ik het kwijt. En dat de Heer weer overkwam en zei, begrijp er niks van. Dan heb ik toch zo ontrouw gejammer. En dan zei de getrouwe, begrijp er niks van. En als God ze later wat diepgaande oefeningen geeft, want dan meenden ze in de gestalte dat ze soms alles te boven waren. Komen ze wel achter dat ze een blijvende goddeloze zondaar blijven. Dat nou niet verbetert. Want aanwas in de genade bestaat niet in heiliger te worden, hoor jij hoger. Nee, Johannes de Doper zei dat ten opzichte van zijn ambt. Maar daar ligt ook de lering in voor het geestelijke leven. En dan zegt Johannes de Doper, hij was er en ik minder worden. Kijk, dat was hem. Wat bedoelt hij daarmee? Hij bedoelt het ambtelijk. De Heer Jezus moest ambtelijk vermeerderen en hij minderen. Want hij ging de dood in. Maar geestelijk is het ook zo. Als de Heer Jezus vermeerdert, gestalte in je ziel verkrijgt. Dus dat die geestelijke wasdom bekomt, dan is de vrucht ervan dat je zelf vermindert. En als u zich volmaakt, openbaar dan verdwijnt. Dan ben je verdwenen. Zijn naam is getrouw. En dan lees ik verder dat er staat. Waarachtig. Wat kun je weinig mensen ontmoeten die nog waar zijn. Voor God is er geen een waar. Of u moet het gemaakt worden. Maar ook uitlendig dan zeg je wel eens. Wie is er nog waar? Ze praten mooi in je gezicht en valt achter je rug. Hoe ouder dat je wordt, hoe voorzichtiger dat je wordt. Met voorzichtigheid wordt een kind niet geboren hoor. Hij mag oprecht zijn in de consent, maar met voorzichtigheid wordt niet geboren. Moet maar eens kijken naar ongeoefende mensen in de wereld. Hoe raar dat ze soms overal tegenaan lopen. En kinderen vol bonten en blauwe plekken, hè? Van vallen en stoten van. Ja. Ja, je hebt er kennis aan, ik zie dit wel als een oog. Nou, ik heb er ook kennis aan gekregen hoor. Dus ik spreek uit ervaring. Is niet zo vreemd. Moet je allemaal leren. Door vallen en opstaan. Maar geestelijk is het ook zo. Oh, als je eigen nog nooit gestoten met mensen, dan weet je er nog niks van. En als je altijd geloven kunt, dan weet dat je geloof niks waard. Gezend voor mij. En voor God ook. En als je nooit geen geloof hebt, dan sta je ook zonder. Maar wie leert het nou verstaan? Hij is getrouw en waarachtig. Die mensen die God met geestelijk licht begeeft, die krijgen wel eens licht in hun hart dat ze ontrouw en onwaar voor God zijn. Zo vaak en maar zo'n enkele keer waren God kwijt. Maar dan krijgen ze ook licht over hem. Die genaamd wordt getrouw en waarachtig. En dan zeggen ze, Heere, dat is de beste vakantie. Als ik u eens mag geloven dat we getrouw en waarachtig zijn. God is waar in zijn wezen, zijn persoon. Maar God is ook waar in hetgeen wat hij belooft. En die beloften, die zijn bepaald. Naar zijn welbehagen. Die zijn allemaal omheind. Die vliegen niet als sneeuwvlokken om je oren hoor. Die zijn zoveel als er zijn. Ja en amen. Gode tot heerlijkheid. 2 Korinthe 20. Dus buiten Christus ken ik niet ene belofte te zaligheid. En omdat ze in hem zijn te zaligheid. Zullen ze ook zeker. Op Gods tijd niet alleen beloofd, maar ook uitgevoerd wordt. En dat gaat er wegen die je zelf niet bekijken kan. Zolang als je hetgeen wat God beloofd heeft nog zo goed bekijken kan, is de Heer nog niet op weg om het te vervullen. Was hij het nog niet op. Wat kan het kostelijk zijn als de Heer je bemoedigt? Als je onderwijs eruit krijgt. En dan wordt de hoop levendig in je hart. En dan zeggen, de Heer zal het zekerlijk doen. Zou hij het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken. God is toch geen man dat hij liegen zou. Nee, hij is getrouw en waarachtig. Maar eer dat hij uitvoert, dan moet die gelovige er iedere keer tussen uit. En dan kan hij zich niet meer bekijken. En met zijn geloof moet hij er ook tussen uit. Anders zou hij nog zeggen, maar ik mocht op zijn geloof. En dat zijn bittere wegen voor je vlees hoor. En als je er helemaal uitgezet wordt. God doet statelijk maar één keer een afgesneden zaak. Maar in elke zaak snijdt God het af. En als God de zaak afsnijdt dan kan het niet meer. Dan kun je het niet meer geloven, je kunt het niet meer nemen. En je kunt er niet meer bij komen. Die oudjes zeiden vroeger, dan heb je geen voeten om te lopen er naartoe en geen handen om te grijpen. En dan zal het vervuld worden. In elke zaak, niemand kan tot mij komen. Niemand. Ook God voort. De meeste hoeven er niet. Tenzij de Vader die mij gezonden heeft om trekken. Oh, dan val je met je geloofsbetrekkingen erop, Bartje. Dan kom je er ook niet mee. Maar door de goddelijke trek. Is het dan wonder dat de bruid in het hooglied in haar gebed zegt, trek mij en we zullen nu nalopen. Die was erachter. Alleen door goddelijke trek. Hij is getrouw en waarachtig. Met het oog op de tijd zo'n beetje bekrimpt. En voert krijg in gerechtigheid. O, de middelaar voert ook strijd. Welke strijd ook op de wereld. Maar van achter zou Gods volk zeggen, maar trouwe Heer, gij zijt verwinnaar in strijd. Dank de Heer Jezus. Was zelfs nog geen verliezer aan het kruis hoor. Want ik leg mijn leven van mij af. Het is volbracht. Wat had hij volbracht? Wel wat hij betalen moest. God is een rantsoen geven in plaats van de kerk als borg. Had hij volbracht. En iemand die zijn werk volbracht en dat is toch geen verliezer. De apostelen dachten wel dat het verloren lag. En ik geloof van al Gods volk. Als die geopenbaarde middelaar weggenomen wordt in de hand. Dat ze dan een verliezer zullen worden. Zei ze, Heer, maar mijn is allemaal in de dood terechtgekomen. In elke oefening. Ik kan nog geen geloof opwekken in mijn hart. Maar als de Heer Jezus zich vertoont. Getrouw en waarachtig en woedrijd. En zeiden, hij is de overwinnaar. En dan geloof ik nou in te mogen delen. Hij wordt krijg. En dan lees ik verder in de tekstwoorden. En zijn ogen waren als een vlam des vuurs. Ziet niet alleen zijn naam, dat hij getrouw en waarachtig is, maar ook de overwinning, het werk. Wat hem op de hand gezet heeft, dat zal hij voltooien. En waarom heeft hij ogen als een vlam met vuur? Wel omdat hij alles ziet. Ogen als vuurvlammen. Dat is niks voor te verbergen. Als je vlak bij het vuur staat, kun je van een end zien. Al is het rondom donker en er staat iemand in de nacht bij een vuur dat fel opluidt, zie je niet zo staan. Dat betekent de hele mens. En dat betekent hier dat die middelaar, die getrouwe en waarachtig, alles ziet. Niet ene vijand is voor zijn oog verborgen. Niet één kind van God. Al zit hij als Gideon in de wijnpers dat tarwe te drossen. Niet één kind van God is voor hem verborgen. Niet één. Hij heeft zulke doordringende ogen dat er niets verborgen. Ja, als God zijn volk is onderwijs komen dragen. Gods volk heeft graag een oog des geloofs op de Heer Jezus. En dat heb ik ook graag. Als ik dat niet zie. En toch ben ik er wel eens achter gekomen dat er een zaak is die nog groter is. En weet je wat dat is? Mijn oog zal op u zijn. Dan draait de Heer het om. Het is groot, zegt hij, dan als u oog des geloofs op mij gevestigd is. Maar het is nog groter als je ligt te slapen en als je van God afdwaalt en naar je God vergeet en met je rug ernaartoe is, dat zijn ogen op u. Want wat verloren. O vrienden, ogen als van vuur, als vlammenvuur. Hij slaat zijn gade, ook al het gedoe op de wereld. Je kunt nergens met vakantie zijn of eens laat je gaan. Wat erg die mensen daar in Spanje. 161 doden op het ogenblik. Misschien wel meer. O mens, moet je eens denken dat hij daarbij was. Dat komt. Mensen zijn zo verdwaagd. Ik gun je vanuit de vakantie en het zelfs niet dat ik niet mag. Maar waar besteed je die en hoe besteed je? Ik kan best begrijpen dat een mens wat het behoefte heeft aan ontspanning. Maar die moet je toch niet gaan zoeken op de plaats van de goddeloosheid in Sodom. Daar geloof ik toch niet uiteindelijk. Maar lok ons eruit. Die vlakte van de Jordaan, die kan mooi zijn. En dan denk ik wel eens aan dominee Vraaien. Oh, die gevaarlijke vlakte, zeg je dan. Hij kan zelf wel eens voor spreken. Die gevaarlijke vlakte. En dan lees ik van Lot, hij kwelde zijn ziel dag op dag bij het zien en horen van de ongerechtigheid van de inwoners van Sodom en Gomorra. Dus als je nou eens met vakantie gaat en je bent op een plaats waar je niet hoort mensen, dan weet ik al wat je krijgt. Als je de ware dief hebt waar je niet zit te slapen, dan krijg je dag op dag kwellingen. Gezellige vakanties zijn dat. Als je dag op dag gekweld wordt. O arme mens die zich sloeg om zo de vakantie door te brengen. Je hebt die beklaring voor. Zeg niet dat je dat niet mag doen, vakantie houden. Maar hoe en waar, daar gaat het over. Dan begrijp je mij goed. Ik heb niks tegen dat een mens een rust moet hebben. Dan moet ik ook op tijd. Maar waar doen we dat? Daar gaat het over. Ja, maar de Heer is overal gehoord. Ja, die is in de hel ook. Want daar openbaart is een toorn, daar kom je nooit meer uit. Dat moet je niet zeggen. Maar als het op de plaats waar, waar we niet hoorden en God grepen zijn, wat zouden we toch bejammer. Ja, maar dan kun je nergens zijn. Dat hoop ik voor je. Dat je nergens meer kunt zijn op de wereld. Als God een mens bekeert, dan kun je nergens meer zijn. Niet, nee. Maar dan kan je zonder God niet meer op de wereld zijn. En die kan je niet ontmoeten. Dan weet je niet waar je zoeken moet. Hè. En als je daar nergens mee kan zijn, weet je waar je dan terecht komt. Dat zou ik wel zeggen, maar daar weet je niks van. Maar dat weet ik wel. Maar dat staat in de Bijbel. Van Saulus van Tarsus die blazen dreiging en moord. En toen God hem in zijn ziel schreef, waar kwam die toen terecht? Hij weet geen rot, hè? Toen kwam hij op zijn knieën voor God terecht. En God zag hem. Hij zegt tegen Ananias, ziet, hij bidt ze. Ze zijn ook niet meer bang van hem te wezen. Nou is die leeuw lam geworden. Je moet niet denken, als je voor God geveld wordt, mensen, dat God je dan niet ziet. Als die hem zelf is. Dan lig je daar. Alle vakantiegangers gun ik het van hart. Dat ze met haar oude hart weggaan en met de nieuwe maar terugkomen. Je kan wel zien dat ze nog twee niet kunnen. Eerlijk. Dat zou toch een keertje moeten gebeuren. Maar dan krijg je toch te ervaren, zijn ogen zijn uit vlammenvuur. Dan weet je dat niet. En, we lezen er verder van. Op zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden. Dat wil zeggen dat hij overal regerend vorst is. Dat betekent. Niet de duivel, maar de middelaar regeert de wereld. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Zelfs de duivel het baden of ze in de zwijnen mochten varen. Die kon er ook nog niet doen wat ze was. En hij had een naam geschreven die niemand wist dan hijzelf. Wie kent de Heer Jezus zo goed als dat hij zichzelf kent? Niemand. Als ze zullen godsvolk een volmaakte kennis in de hemel hebben, toch zullen ze God niet kunnen doorgronden hoor. Dat maakt geen wonder. We hebben geen samengesteld God dat die ontleed kan worden. Hè? Zo is het niet. Wie kan de Zoon God zelfs in de hemel doorgronden, toch geen man? Ellenbroek zegt in zijn les en vraag, hoe is het zo eenvoudig? Als hij spreekt over de verborgenheid. Dat God de wereld schiep uit niet. Dat God drie is in persoon één en wezen. Dat zijn verborgenheid. En dan zegt hij ook van de Heer Jezus. Dat hij God en mens is in één persoon. Dat kan ik niet begrijpen. Ik heb van de week nog in Philpot gelezen. Nee, zegt hij. Ik heb een mate van de kennis van Christus mogen ontvangen. Nee, maar de gronden kan ik hem gelukkig niet. Hiermee hou ik op. Schrijft hij van zijn natuur en van zijn godheid en van de vereniging, zover is dat de Bijbel dat zegt. En hier hou ik op. Hier verder beken ik me eerlijk, mijn onwetendheid. God is groot en wij begrijpen het niet. Ik man, nou ben ik het toch weer met je niet. Terwijl er is een druk. Er zit een druk voor je ziel. Als je op vakantie bent, zou ik zeggen, neem ze maar eens mee. Hij was een baptist hoor. Maar je merkte er niet veel van. Ik hoop dat jullie allemaal zulke baptisten worden. Al ben ik het met zijn standpunt van baptisten niet eens. Maar oh, wat die man van God geleerd, daar kan ik in de schaduw niet staan. Toen kom ik er niet meer uit. Als je nog een paar dubbeltjes hebt en een paar gulden hebt, koop dan die wagen allemaal. Ik kan ze jullie beter aanbevelen. Maar dat zeg je wel. Hij kleedt je uit tot op je naakte botten hoor. Van je godsdienst blijft niks over. Daar kun je van afgeloven. Maar ach, als je eigen door Gods genade er is aan wagen mag. Dat je dat nou eens lief krijgt. Wat daarin geschreven wordt. Je zult er geen brouw van hebben. Want eenmaal komt toch de afrekening. Want van die zonen God, van dat woord God staat. Hij was bekleed met een kleed. Dat met bloed geverfd was. Ja, zijn ganse gewaad is bezoedeld. Dan Christus heeft zijn bloed opgeofferd voor zijn uitverkoren. Hij was rood aan zijn gewaad. En het ziet ook op zijn volgelingen. Die zullen geen bloed storten om te betalen, dat kan niet hoor. Maar zijn volgelingen, daar lees ik ook van in de openbaringen. Dat ze op de aarde ten bloede toe vervolgd zullen worden. De martelaar, die hebben de bloed ook vergoten, niet om te betalen, maar uit liefde tot God. En in Openbaringen 7 lees ik van die martelaar, wie zijn zij, daar voor de troon God, deze, die hun klederen hebben wit gemaakt in het bloed van het lam. Dus die klederen van de martelaar, die waren wel met bloed bevlekt als ze ze omgebracht hebben. Rood van de rusten van bloed, dat ze gestort hebben uit liefde God, niet om te betalen. Maar in de hemel zijn ze bekleed met lange witte kleding. Al wat op de aarde smartend was. En wel wat, dat is allemaal bedekt door de ene lange kleed van de middelaar. O vrienden, welk een kostelijke die op dat witte paard. We lezen er verder van. Bekleed met een kleed dat met bloed geverfd was. En zijn naam wordt genaamd het woord God. Daar heb je nou de kostelijkste benaming voor de Heer Jezus. Het woord was Bijbel en het woord was God. Ze hebben getracht in het kort er iets van te zeggen, wilde het eerst van zingen. Ik zal hem 89 vertellen. 89 vertellen. Ik zal in tegendeel al wie hem wederstaat verpletteren voor zijn oog en plagen wie hem haalt. Zonder voorspel 11 van 89. een enkel woord met het oog op de tijd en gaan we eindigen. Hebben wij hem leren kennen? Johannes zag de hemel geopend en een ruiter daaruit voortkomen, zittend op een wit paard. Hebben wij de Heer Jezus wel eens leren kennen in zijn overwinning? Weet je wanneer je die leert kennen in zijn overwinning? I believe it, man. Is het niet? En als een mens nou nog nooit voor God verloren heeft, dan zijn zijn ogen, zijn zielsogen nog niet geopend voor die eeuwige overwinning. Vooral de middelaars te mogen kennen in de staat zijn er verhoogd. Het is groot zelfs als je de vruchten van de middelen hebt. Dus ik veracht de minste genade niet hoor, dat moet je niet denken, want ik kan er niks van maken. De kleinste genade is groter dan al het goed van de wereld. Zo denk ik erover. De vrezen God is meerder waard dan het fijnste goud of vraag. Dus zeg niet uit kracht. Maar het is toch nog groter de fontein van de genade te leren kennen. En als u Christus in de staat zijn er vernedering mag leren kennen bij het licht des geestes, dan ga je gaandeweg meer zekerheid krijgen om naar de hemel toe te gaan. Maar dat is de grondslag. Zijn meer vastigheid. En daarna krijg je een weg van beproeving. Als die middelaar zich in zijn verhoogde staat aan de vaders rechterhand in je ziel gaat openbaren door de Heilige Geest, dan krijg je meer beproevingen en verdrukking. En dan wordt het wonder des te groter als je nog eens een keertje komt om zich te openbaren. Zou het geen wonder voor Johannes geweest zijn toen hij verbannen was op Patmos? Daar heb je de beproeving had. Toen was je lauw. Wat heeft Johannes een kostelijke tijd gehad toen hij op de borst van de Heer Jezus viel? Heer, wie is het die u verraadt al? Hij die op de borst van meneer Jezus. Oh, wat zou die kostelijke liefde in de ziel gehad hebben. En dan bedoel ik het niet uitwendig. Want dat zou natuurlijker zijn. Maar ook geestelijk. Ja, die Johannes wist wel wat hij schreef in zijn zendbrief. Zijn liefde noopt tot tweede liefde. Hij bedoelde niet de liefde die in mijn hart uitgestort is, die noopt tot tweede liefde. Hij bedoelde de liefde van Christus die in de middelheid is, die noopt tot tweede liefde. Dat bedoelde hij. Hij wordt genaamd apostel der liefde. Zou dit dan nu hij in ballingschap verkeerd en oud geworden is, op het eiland Patmos is, en God opent de hemel, dat de liefde. Daar zit hij de verheerlijkte middelaar. In zijn eind terechtkomt. Op het witte paard zijn er eeuwige overwinning. Zou die Johannes niet met een verwondering voor God verdood zijn geweest? Hij heeft zo dikwijls gedacht toen de Heer Jezus ging lijden en sterven dat verloren was. Want oude discipelen vluchten hem verlaten. Ja, dat volk van God dat denkt vaak voor de wereld, voor die mensen kan het nog wel een duivel, maar voor mij niet meer zeggen. Voor mijn kant niet meer. En hoe dieper dat ze ontdekt worden, hoe onmogelijker dat het wordt om zalig te worden. En tegenwoordig hebben ze het maar over de mogelijkheid van zalig worden. Wat doe je daar nou mee als God je niet tot de zaligheid brengt? Met een wetenschappelijke mogelijkheid, daar heb ik niks aan mensen. Maar als die zaligmaker zich openmaakt, dan is het niet alleen mogelijk, maar dan geloof ik vast dat zalig wordt. Dan zeggen ze niet alleen, hij zal zijn volk zalig, maar geloof dat je bij was. Oh, daar moet je acht op geven. Of God en Heilige Geestje erbij zijn. Niet of je eigen erbij redeneert. Maar of God en Heilige Geestje erbij zijn. Die gekomen zijn, dus zal mij verheerlijken. En wat kennen we er van mensen van die getrouwheid van de middelaar? Wat kom je dan als een ontrouw mens eruit? En zal al God, volk en knechten wel zeggen, oh God, wat ben ik ontrouw? Met mijn beste bedoelingen, niks als ontrouw en zonde. Maar uw werk, zegt Habakkuk, hou dat in het leven, of die zeggen, laat dat mijne maar doodgaan. Uw werk, wat God door Habakkuk gedaan, hou dat maar in het leven. En wat kennen we er eens van, dat hij het woord Gods in zijn voet krijgt. En hij is ook waarachtig. Hij gaat voor niemand opzij. Al zochten de Joden hem te doden. Hij was niet vluchtende. Hij ontweek hun hand. Ze konden niet krijgen. En wat was de oorzaak? Zijn uren was nog niet gekomen. En toen zijn uren gekomen was. Je kloot de Heer Jezus niet weg om. Nee. Indien gij dan mij zoekt. Laat dan deze heen gaan. O, die borg die wordt gebonden en gevangen genomen. En te dood gebracht. Om zijn volk voor eeuwig in de vrijheid te zetten. Dat is dan ook wat van in de ziel mag zijn, mensen. Ik hoop dat je zo'n vakantie mag hebben. En hij dubbele rug. Als je nou een vakantie mag houden. Een rustig plaatsje. En nog eens een kostelijk boek bij je mag hebben. En daar is een lezen, maar God pakt het nog eens toe, mensen. Dan kom je vast anders terug naar hem toe gaan. Dan zou je vast wel eens leren bestaan. Hij wandelde af met arendsvleugelen. Zo gaat het nou hoor. Zij zullen lopen en niet moe worden. Ze zullen wandelen en niet maat worden. Hoe vermoeid dat je dan bent. Dat met preken zo, dat met lopen zo. Als God je de kracht van de genade in je ziel geeft, dan ben je vermoeid het kwijt. Je kan wel eens vermoeid naar je levenstijden toe gaan staan. Dat je zo vermoeid bent. En zei, nou, dan ben ik ook wel eens aan vakantie doen, want dan kan ik niks meer. Ik ben gewoon op afknappen toe. Dat gebeurt wel eens. Voordat je een hartkwal hebt, dan denk je, nou knap ik af. En dan ga je naar je levenstijden toe. En God komt over en dan ben je allemaal kwijt. Vakantie is eigenlijk rust houden, hè. En de meeste mensen komen doodvermoeid terug. En ik gun ze rust. En weet je wel, hè? Ten eerste, voor je lichaam, omdat je in staat zal zijn om straks je werk te mogen doen. Als je geroepen bent. En ten tweede, gun ik je nog een zielenrust ook. Dat is de rust des geloofs in de middelaar. En, nog een andere rust. Als je straks gaat sterven, en men is niet wedergeboren, dan kom je in een eeuwige onrust. Maar wat ik je nou toegeef, ik kan het je niet geven. Dat God je die rust in de middelaar doet bekomen. Om in God te rusten. In God zegt een dichter is mijn ziel gerustgesteld. Oh, dan denk ik dat je midden onder je werk al wel eens vakantie zal hebben. Ik heb wel eens gehad, ik had voor het werk. En de dag was me zo op. Want God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij in het leed tot mijn genade. En ik heb een man gekend. Hij woonde in Lexmond. Oud geoefend kind van God, arm gemaakt was. Hij moest graf maaien. Misschien had hij niet, daar had geen geld voor. Met de zijster kon hij niet, maar hij was ziek. Had de griep. En een ander huur en betaal, dat kon hij ook niet, maar daar had hij geen geld voor. Dus, er zat niet aan de zomers met een ziek lichaam gaan maaien. Met de zijster. De hele dag. En wat denkt de jongen, zegt hij tegen me. Zeg, ik weet niet, vertel maar. Ik heb de hele dag staan zingen aan de zijster. Geloof zij God met dit vandaag. Hij overlaat ons. Dag aan dag. Met zijn gunst bewijst. Wat zou dat lichaam uit hebben? Daar loopt het niet vast toe. O, als hij het aan de spits mag treden. Dat is toch zo'n kostelijke zaak, mensen. Waar je naartoe gaat op de wereld. Maar waar de Heer niet is, het is niet makkelijk krijgen. Dan krijg je het niet makkelijk. Alleen rust voor je vlees, dan krijg je geen rust voor je ziel. Oh, wat een babel op de wereld. Het is gewoon babel en verwarring. En hoe meer vrije tijd ze hebben. Ik heb niks tegen vrije tijd dat ze maar goed besteed wordt. Maar hoe meer vrijheid dat ze krijgen, hoe verwarmder dat het wordt. Straks kan je niet meer over de wereld. God geeft ons nog eens rust in onze ziel, mens. Dat we nog verwaardigd mogen worden om een rustig plaatsje te krijgen. En dan in God gerustgesteld van hem onze verwachting te hebben. Neem die boodschap nou met mij in je hart. God mocht het toepassen. Amen. Gezegende middelaar Gods en der mens. Die dood geweest zijt, maar u leeft tot in alle eeuwigheid. En aan de rechterhand des vaders zit. O, die rust van zijn werk. En toch is zij werkzaam. want zijn ogen zijn vlammen vuurs om zijn vijanden in de eigen arglistigheid te vangen en om zijn kerk te bewaren in de kracht van God door het geloof tot de zaligheid. Wel genadig verzoenen al onze zonden om Christus wil. Amen. Onze slotten zei Psalm 1, het vierde vers. Heere, toch slaat er mensen wegen gaan en wat er verder volgt. Wordt nog bekendgemaakt dat morgenavond huisbezoek van de Heer in ons leven zal plaats hebben met D. van de Hater, Linden, bij G.W.J. Jager, de Kester. Aanstaande woensdagavond, dus niet dinsdag, maar woensdagavond bij W.keuken J.G. Zoon Op, bij L.A. Grotendorf. Senior te ochtend. Ga nu heen in vrede en ontvang de zegen des Heer. De genade van de Heer Jezus Christus. De liefde God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.